Goedemorgen gasten en gemeenteleden, iedereen van harte welkom hier in onze kerk. Hier komen mensen steeds weer samen en zoeken naar een spoor van God. Teken van eenheid, ja en amen, de liefde als een nieuw gebod. In deze dienst gaat voor dominee Maria van der Welt, die ik ook van harte welkom heet. En we wensen elkaar een goede en gezegende viering.
We mogen elkaar aan het begin van deze dienst bemoedigen en tegen elkaar zeggen dat onze hulp en verwachting is de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid.
En die
het licht van Gods ogen gaat over ons op. Met vreugde gegroet. En gezegend met licht.
Amen. Nee, we gaan eerst nog even praten. Vandaag gaan we het hebben over het woord zalig. En daarvoor heb ik wat meegenomen. Kijk, ik heb op tafel wat neergelegd. Wat is het en wat vind je ervan?
Lekker.
Lekker, hè? Snoep. Snoep, dat is altijd lekker, hè? En zo'n bal, hè? Er zijn mensen die heel hard sporten en die worden daar heel blij van, hè? Heel gelukkig. En ik heb nog iets meegenomen. Een plaatje over
vakantie.
Vakantie. Een plaatje over vakantie, want ook daar worden heel veel mensen heel gelukkig van. En nou hebben we het vandaag over blij en gelukkig. Maar we hebben het over het woord zalig. Dat is best een moeilijk woord. En we gaan boven even horen wat Jezus ons daarover leert. Neem je het aan.
Nou, wij mogen met de bal. Roepen wij God aan om zijn ontferming. Laat ons bidden. Eeuwige God, ver boven ons uit, maar ook naast ons als één van ons. We danken u voor het leven. We bidden om ontferming voor een wereld vol onmacht en onrecht. We bidden voor de mensen dicht om ons heen. We bidden voor onszelf. Zo bidden en zingen wij. Als loflied zingen we Psalm 33, 1 en 5. eeuwige zal bij u zijn. Laat ons bidden. Eeuwige God, we wachten op u, we wachten al zo lang. Op uw richtinggevend woord. Maar we beseffen te weinig dat u juist op ons wacht. Tot wij die woorden ook in daden zullen omzetten. En daarom hebben we telkens opnieuw uw inspiratie nodig. Open vanmorgen onze oren, onze harten, zodat we uw woorden leren begrijpen voor onze tijd. Zodat ze ons in staat stellen om de juiste keuzes te maken. Amen. Genesis en Matteüs.
Het zijn diverse stukjes uit Genesis. Te beginnen bij vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. God zei, er moet licht komen en er was licht. God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. En dan gaan we door naar vers 14. God zei, er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren. En ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen en het kleinere om over de nacht te heersen. En ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Dit was de lezing uit Genesis. We zingen.
Thank you.
En dan lezen we de bergrede, Matteüs 5. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, waarmee zal het gezouten worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader die in de hemel is.
Er zijn van die boeken die ineens de winkel uitvliegen. En een voorbeeld daarvan recent is het laatste boek van Rutger Bregman. De meeste mensen deugen. Dikke pil hoor, maar grote letters. De meeste mensen deugen. Ja, waarom vliegt dat nou ineens de winkel uit? Waarom wordt dat nou ineens zo urgent gevonden? Ik dacht, zou dat komen omdat we hopen in dat boek te lezen dat het wel meevalt eigenlijk met wat wij allemaal in de wereld aanrichten. En waarvan we elke dag de gevolgen zien. In Psalm 8 zingt de dichter: God, gij hebt ons bijna goddelijk gemaakt. Maar die zegen blijkt eerder in een vloek te verkeren. Want in die bijna goddelijke status blijken wij niet in staat te zijn om binnen onze grenzen te blijven. De grenzen van onze menselijke opdracht. We grijpen alsmaar hoger, hoger. We grijpen naar de sterren. We overschreeuwen onszelf en we wanen ons ontastbaar. Zoals de eerste mens in beginsel niet genoeg had aan al die bomen in de tuin. U hoort dat ik zeg in beginsel en niet in het begin. Het is namelijk geen tijdsaanduiding. In de meeste vertalingen staat dat wel, ook in de liederen, dus in het begin. Maar in het Hebreeuws is het geen tijdsaanduiding. Eigenlijk betekent het meer in beginsel. Of zoals Willem Barnard zo mooi zei, van hoofde aan. Oftewel vanaf het begin, per definitie. Dus ook die eerste mens, lezen we in Genesis, had in beginsel van begin af aan niet genoeg aan al die bomen in de tuin. Nee, hij en zij moesten en zouden van die ene boom eten. Als God zijn. En toen was het schrikken, want toen ineens zagen ze zichzelf met hele andere ogen. Toen ineens zagen ze de naakte waarheid. En die deugde helemaal niet. Ik moest denken aan een rabbijns verhaal over Adam, Ha-Adam, de mens, man en vrouw. Toen Adam nog van niets wist en op de eerste avond de zon langzaam achter de horizon zag verdwijnen en alles donker werd om hem heen, toen werd hij bang. Was dit het einde van de wereld? Misschien zou alles weer teruggedraaid worden, de schepping weer woest en leeg, opnieuw chaos, de aarde voor altijd in het donker. Was het misschien zijn schuld? Had hij iets verkeerd gedaan? De hele nacht bleef hij wakker en hij huilde. Totdat 's morgens het licht weer terugkwam. Grote blijdschap. Uit dankbaarheid bracht Adam een offer om het licht te vieren. Maar na een tijdje merkte hij dat de dagen steeds minder lang waren. En de donker steeds meer naar voren kroop. Opnieuw werd hij bang. Zou het dan toch afgelopen zijn met het licht? Zou dit de dood zijn die de hemel voor de mens in petto had? Een leven in donkerheid en chaos? Tot hij merkte dat na verloop van tijd het licht langzaam weer terrein veroverde. En opnieuw voelde hij grote dankbaarheid en maakte hij er een feestdag van. Nu wist hij dat de tijd en dus ook het leven uit licht en donker bestond. Licht en donker in balans. Mensen zijn bang voor het donker. Altijd al geweest. Het begint natuurlijk als klein kind, letterlijk. Maar ook bij volwassenen zit het ingebakken. Omdat we weten dat de duisternis, ondanks al onze verzekeringen en voorzorgsmaatregelen, zomaar toe kan slaan. En als dat gebeurt, dan schrik je, want ja, hoe lang kan het duren? Zal het ooit weer licht worden? Die duisternis die kan zomaar naar binnen sluipen, natuurlijk in onze persoonlijke levens, in de vorm van ziekte en crisis. Maar ook wereldwijd. Je zou kunnen zeggen dat we tegenwoordig zo'n beetje van de ene klimaattop naar de andere leven. En telkens volgen we met schrik de statistieken. Weer minder vogels, minder insecten, minder ijsbergen. En dan weer een teleurstellende uitkomst, tegenstribbelende deelnemers. Is alle hoop weer gevestigd op de volgende top? Misschien gaat het dan lukken. Maar hoe lang denken wij eigenlijk nog de tijd te kunnen nemen voordat hier het licht misschien wel uitgaat? En intussen zijn er miljoenen mensen voor wie het licht allang definitief uitgegaan is. Al die mensen die we afgelopen maandag herdachten in Auschwitz, En dan denk ik niet alleen aan al diegenen die beestachtig vernietigd zijn, maar ook zij die bleven leven en verder moeten met die grote leegte. Toen dacht ik aan Jeremia 4, waar de profeet Gods klacht verwoordt. Ik zag de aarde. Ze was woest en doods. Ik keek op naar de hemel. Er was geen licht. Ik zag de bergen. Ze beefden. De heuvels. Ze huiverden. Ik keek. Er waren geen mensen. Alle vogels waren uit de lucht verdwenen. De angst van Adam voor de dood, voor het donker, de duisternis, is natuurlijk heel invoelbaar. Want wij mensen zijn helemaal niet gemaakt op het donker. We hebben licht nodig om te kunnen leven. Licht, warmte, energie, inspiratie. Het is ook geen wonder dat elk volk een lichtfeest heeft. Elke religie heeft wel een of ander lichtfeest. Of een zonnewende waar de angst voor het donker wordt omgezet, wordt bezworen, zou je kunnen zeggen, met een feest ter ere van het licht. En ja, zo is natuurlijk ook het kerstfeest begonnen. Het was eerst een heidensfeest ter ere van de geboorte van de zon, de omslag van donker naar licht midden in de winter. En pas veel later, pas eeuwen later, is dat met een christelijke betekenis gevuld om te vieren dat er iemand kwam die de mensen uit het duister in het licht had getrokken. Tenminste, dat geldt natuurlijk voor de christenen die, voor wie dat zo'n ingrijpende ervaring, inzicht was, dat ze hun jaren vanaf toen zijn gaan tellen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de hele mensheid tot die tijd in het donker heeft gezeten. Want die ene mens die dan gevierd wordt, Jezus, Jehoshua, die man die had natuurlijk een geschiedenis. Die hoorde bij een vader en een moeder en bij een volk. En dat volk, Israël, dat had al duizenden jaren ervaring met licht en donker. Ze hadden slavernij gekend, ballingschap. Oorlog, hongersnood, vrede overheersers. Maar altijd was toch op enig moment het licht weer doorgebroken. Bevrijding, nieuwe toekomst. Omdat God nooit ver weg was. Zijn naam is dynamisch, is een werkwoord, een woord in het Hebreeuws. Ik zal er zijn, ik zal er zijn voor jou. En zo voelde het ook altijd. God was nooit ver weg. Hij had ze ook een kompas meegegeven. 10 vuistregels om de aarde bewoonbaar te houden en het leven goed. En hij had ze profeten meegegeven om ze een spiegel voor te houden. Als ze er zelf een puinhoop van gemaakt hadden, want dat kwam natuurlijk ook voor. En dan sloeg de angst toe. De angst voor het donker, maar ook het berouw. Want ze wisten dat ze van de goede weg waren afgedwaald. En dat is het cruciale verschil met de omringende religies die het bestaan van licht en donker, goed en kwaad, als een gegeven beschouwen, ja, het lot van de mens, niks aan te doen, daar heb je geen enkele invloed op. Je kunt hoogstens proberen om die goden gunstig te stemmen door flink veel te offeren, maar verder heb je het maar te nemen zoals het komt. Maar zo niet in de Bijbel, zo niet in de traditie van Israël, waar die mens nou juist een cruciale rol toebedeeld krijgt. Juist omdat licht en donker gegeven zijn, zoals Adam ontdekte, licht en donker bij het leven horen, daarom moet juist aan het donker in al zijn vormen wel grenzen gesteld worden, zodat het licht tenminste, het leven, een kans krijgt. En daar heeft God die mens bij nodig, als bondgenoot, als handlanger, zou je kunnen zeggen. Mensen die zijn hand langer maken. Zoals God de nacht gelimiteerd heeft en ons telkens weer een nieuwe dag geeft, nieuw begin van leven, zo moet de mens naar zijn beeld ook dat donker limiteren, het onrecht, de ellende. De mens moet dat bestrijden, zodat het recht alle kans krijgt. Barmhartigheid, kortom het goede leven. Want anders dan gaat inderdaad binnen de kortste keren het licht uit in de samenleving, in gezinnen. En dan heeft de chaos gewonnen. Nou zou je denken dat mensen er alle baat bij hebben om dat donker eronder te houden, maar er is nog een kanttekening. Die mens heeft ook een vrije wil gekregen. En dat is natuurlijk fantastisch, maar dat betekent wel dat die mens keer op keer kan kiezen of we een bondgenoot willen zijn of niet. Ja, vaak niet, helaas. Want een mens is nou eenmaal van het begin af aan eigenwijs, egocentrisch en zoekt heel graag de grenzen op. Maar de andere kant van die vrije keuze is natuurlijk dat dat nee ook weer een ja kan worden. We kunnen ook weer anders kiezen. We kunnen tot andere inzichten komen. Terugkomen van een doodlopende weg. En vaak gebeurt dat onder invloed van bezielende figuren. Mensen die ons de ogen openen, die een andere koers wijzen. Die ons in beweging weten te brengen. En in de Bijbel is er dan ook nooit sprake van berusting. Van zo is het nu eenmaal, er zijn nu eenmaal rijken en armen. En er is nou eenmaal oorlog en onrecht. Nee, altijd weer worden mensen voor de keuze gesteld, in beweging gezet van het moet anders en het kan ook anders. En zo komen we een lange stoet van mensen tegen die allemaal de zaak een duw in de goede richting hebben gegeven. Abraham, Mozes, Jeremia, Rachab, Jezus. En zij op hun beurt hebben weer anderen geïnspireerd. Want ook Jezus die spreekt doorgaans geen sussende woorden. Ook hij brengt in beweging, stelt kritische vragen. En als mensen onder de indruk zijn van de wonderen die hij doet, dan zegt hij: als jullie willen, dan kan je nog veel grotere wonderen doen. Want er moet nog zoveel verdriet veranderen in vreugde. Nog zoveel onbarmhartigheid in naaste liefde. De laatste moeten nog de eerste worden. En dat is de context van zijn reden op die berg. Gelukkig de zachtmoedigen. Gelukkig degene die hongeren naar gerechtigheid. Gelukkig de barmhartigen, gelukkig de vredestichters. Jullie zijn het zout, de smaakmakers. Jullie moeten het licht verspreiden. Dus wij allemaal zijn nodig om te zorgen dat die woorden van God vlees worden. Dat ze daad worden. Dat het duister inderdaad in toom gehouden wordt en het licht een kans krijgt op aarde. Nou is in de kerk de bergreden eigenlijk altijd afgedaan als een mooie theorie. Heel mooi, maar wel met de nadruk op theorie. Niet realistisch, want de meeste mensen deugen immers niet. Maar als Jezus die woorden zegt vanuit zijn Joodse traditie, dan hebben ze een hele andere lading. Dan spreekt er juist ongeduld uit ten opzichte van alle halfslachtigheden, slappe compromissen, pessimisme. En tegelijk ook de vaste overtuiging dat wij mensen in staat zijn om onszelf en de wereld te veranderen. We kunnen het. Theodor Herzl zei ooit: als je het wilt, dan is het geen droom. En laten we eerlijk zijn, hoeveel dromen zijn er al niet gerealiseerd in de ontwikkeling van de mensheid? Ja, natuurlijk, we zijn beperkt en we zijn eigenwijs en we deugen vaak voor geen meter. Maar met al die beperkingen hebben we toch de opdracht gekregen om daar bovenuit te stijgen en die beloofde toekomst tot leven te roepen. Je zou bijna zeggen, tevoorschijn te dromen. En als God dat kennelijk in ons ziet, mensen die deugen, dan is er genoeg reden om een onverbeterlijke optimist te zijn. Want wij mogen dus wel in onszelf geloven. Wij mogen geloven in onze potentie. En dat geeft een enorme energie. En daarom is die verwachte Messias in het Jodendom ook niet per se één figuur. Dat hoeft niet één figuur te zijn. Het is ook de optelsom van alle mensen die vonken licht verspreiden en die zo samen de aarde omtoveren tot wat God erin zag. Namelijk de plek van het goede leven. En de voetafdruk van ieder van ons is dus mede bepalend voor licht of donker. Goed of kwaad. Warm of koud. En God zelf is erbij. Ik zal er zijn. Ofwel, ga maar, ik ga met je mee. Als we het willen, is het geen droom. Amen.
We hebben het gehad over dat woord zalig. En dat was niet alleen wat we hier besproken hebben van tevoren met alle leuke dingen. Maar ook dingen die best moeilijk waren. Het woord zalig is best een moeilijk woord. En Cato die heeft ook wat dingen opgeschreven die ze best wil vertellen. Wat zij zalig vond.
Bijvoorbeeld verdrietig zijn en dan getroost worden.
Ja, als je verdrietig bent, dan ben je zalig, want dan kan je getroost worden. Ja, heb je nog meer opgeschreven?
Vriendelijk zijn.
Vriendelijk zijn, want?
Dat vond God zalig.
Dat vindt God ook zalig, ja. Want dan krijg je ook vriendelijkheid terug, hè? Ja. Ja, en zo waren er nog meer dingen die ze heeft opgeschreven. Maar in het blad Kind op Zondag stond ook iets wat ik toch wel even wil voorlezen, wat we net ook allemaal besproken hebben. Hè? Je bent zalig als je verdrietig bent, want dan kan je getroost worden. Je bent zalig als je vriendelijk bent, want dan gaat de wereld voor je open. Je bent zalig als je verlangt naar eerlijkheid, want dan zal je het krijgen. Je bent zalig als je goed bent voor anderen, want anderen zullen dan goed voor jou zijn. Je bent zalig als je eerlijk bent, want dan zal je God ontmoeten. Je bent zalig als je vrede maakt, want dan ben je echt een kind van God. En als je in de problemen komt omdat je gelooft, dan ben je ook zalig. Want het koninkrijk van de hemel staat dan voor je open. Vond het ook heel mooi dat zo stond. Maar we hebben natuurlijk ook nog even gezellig zitten babbelen. En we hebben ook lekkere dingen gegeten, hè? Ja, want dat hoorde er ook bij, hè? Dankjewel.
Laten we samen bidden. Eeuwige God, ook deze ochtend is er weer een nieuwe morgen aangebroken. En weer was het daglicht daar. Zo gewoon, zo bijzonder. En weer zullen we vandaag mensen ontmoeten, stemmen en klanken opvangen. Deze dag een nieuwe kans om mens te zijn. Volop mens. Om te geven en te ontvangen. Om te vieren en te troosten. Om recht te zetten en opnieuw te beginnen. God, we zitten zo vaak in onze eigen kleine bubbel. Maak ons open naar elkaar toe, ontvankelijk voor elkaar. Niet zo bang voor het onbekende, voor het loslaten van zekerheden. We bidden nu om vasthoudendheid op onze weg. Dat we het uit kunnen houden in de woestijn die ons leven soms is. Met nu en dan een oase van geluk en zekerheid. Daarom, God, laat ons niet los. Wees onze toekomst. Laat ons niet los in een wereld waar het licht het zo vaak lijkt af te leggen tegen de duisternis. En waar zoveel goede pogingen van mensen stranden. En we het geloof in onszelf daarom soms dreigen te verliezen. Bewaar ons voor cynisme, voor moedeloosheid, onverschilligheid. Maar wakker het vuur in ons aan van dat heilige ongeduld. Door inspirerende mensen die op onze weg komen. God, we bidden nu voor mensen die dat duister hebben zien binnensluipen in hun leven. In de vorm van ziekte, van crisis, van van onherstelbare breuken. We bidden u voor mensen die het moeilijk hebben met de beperkingen van hun hoge ouderdom. Voor mensen die zich eenzaam voelen. Soms te midden van anderen, maar die zich niet gezien voelen. Niet gehoord, niet serieus genomen. God, wees met allen die verdriet hebben. Vanwege een lege plek in hun midden, die hen blijft aanstaren. In stilte noemen we de mensen die ons het meest na aan het hart liggen. En samen bidden we tot u met de woorden die Jezus aan zijn leerlingen leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, want wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan luisteren naar mededelingen.
De bloemen vanochtend, die zijn voor een speciaal iemand uit ons midden, die pas jarig geweest is, namelijk Wil Schreuder. En het leuke is, Wil zorgt altijd zelf het hele jaar voor de bloemen. En nu doen we het een keer andersom. Nog gefeliciteerd. En ik heb begrepen dat de afloop je ook iets trakteert. Dus een reden voor iedereen om gezellig te blijven koffie drinken. Dan de actie Kerkbalans, die zit er weer op. De gemeenteleden die een toezegging hebben gedaan voor het kerkelijk werk in onze gemeente dit jaar, willen we daarvoor hartelijk danken. Ook de contactpersonen, hartelijk dank voor hun inspanningen. Voor degenen die nog geen toezegging hebben gedaan, kijkt u thuis even na of er misschien nog een envelop ligt, of dat u de mail gemist hebt. Graag zo spoedig mogelijk reageren, dan kunnen we volgende week het voorlopige resultaat meedelen. En komende donderdagavond tussen 7 en 8 kunnen de contactpersonen de enveloppen hier in de kerk in de voorhof inleveren. Dan willen we er u op wijzen dat er de komende weken op tv uitzendingen zijn over van EO met de Daad over ons project in Moldavië. Zo is er bijvoorbeeld zo dadelijk om 12 uur al een uitzending, maar die wordt morgen ook weer herhaald. Dan begreep ik van Hans Saaier dat het programma van vorming en toerusting dit voorjaar klaar ligt in de hal. U kunt een exemplaar meenemen. De collecten. De eerste collecte is bestemd voor het werk van Kerk in Actie. In dit geval speciaal voor de hulp aan boeren in Oeganda. En op uw stoel vindt u daar een folder over. De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze eigen kerk. En afloop, ik zei het net al, bent u van harte welkom voor een kop koffie met iets lekkers.
We nemen met ons mee de zegen van God. Zegent ons de eeuwige, Hij die de aarde aan de mensen heeft gegeven en de mensen aan elkaar. Zijn licht zal over ons schijnen, zodat we mogen gaan in vrede.